Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van Het Archief. Net zoals in een vorige aflevering gaan wij opnieuw op weg om een archiefboeket te plukken, als het ware. Een bloemlezing doorheen de verschillende afleveringen die sinds het jaar 2017 op Radio Maria te horen waren. Willekeurig zullen we er enkele van die archiefbloemen uitplukken en dan gaan we kijken wat er zoal te horen was tijdens die afleveringen, welke jaren wij samen hebben verkend. Trouwe luisteraars weten dat het systeem of het idee altijd een beetje hetzelfde was. We kozen er een jaartal uit en op basis van dat jaartal gingen we dan gaan kijken wat er zoal gebeurd was in de wereld, in de kerk en in onze streken. Als we beginnen in het jaar 2017, dan gaan we kijken naar de maand december. En dat was een aflevering waar we een jaar hebben verkend waarin Abel Jansoon Tasman, een Nederlands ontdekkingsreiziger in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de Fiji-eilanden en ook het eiland Tonga ontdekt. Koning Lodewijk XIV, jawel de zonnekoning, beklimt de Franse troon op amper vijfjarige leeftijd. Het wordt het begin van een zeer lange regeerperiode, tot in 1715, een totaal van 72 jaar. Evangelista Torricelli, die vindt de kwikbarometer uit en de keizer van China overlijdt. De eerste twee volumes van de Acta Sanctorum, een kritische benadering van gekende heiligenlevens, wordt in Antwerpen gepubliceerd door pater Johannes Bolandus, het begin van het werk van de Bolandisten. We verkenden het jaar waar Sir Isaac Newton het levenslicht ziet en een zeer hevige aardbeving Santiago de Chile treft, waardoor maar liefst 1/3 van de bevolking om het leven komt. En zo konden we in de maand december 2017 het jaar 1643 neerpennen. 1643 betekende ook dat we ons in de periode bevonden op het einde van het pontificaat van paus Urbanus de VIII, die een jaar later zou overlijden. Hij was de laatste paus die het pauselijk grondgebied uitbreidde. Hij versterkte Castelfranco Emilia aan de Mantuaanse grens en gaf Vincenzo Maciolani de opdracht het Castel Sant'Angelo in Rome te versterken. Het zal ook de paus zijn die een arsenaal opricht in het Vaticaan, een wapenfabriek in Tivoli en ook de haven van Civitavecchia zou versterken. Een woelige periode waarbij de paus ook zijn territorium moet verdedigen en hij zou onder meer daarin investeren, in het verstevigen van de verdedigingsmogelijkheden onder andere van Rome. Urbanus de VIII en zijn familie die waren grote beschermheren van de kunsten en dat op grote schaal. Zo besteedde hij grote sommen om polymaten zoals Athanasius Kircher naar Rome te halen en financierde verschillende belangrijke werken van de beeldhouwer en architect Bernini, die bijzonder geliefd was tijdens het bewind van Urbanus de VIII. Tijdens zijn pontificaat. Naast verschillende portretbustes van Urbanus gaf de paus Bernini de opdracht om te werken aan het familiepaleis in Rome, het Palazzo Barberini, het college ook van de Propaganda Fidei, de Fontana del Tritone op de Piazza Barberini, de Baldacchino en de Cathedra in de Sint-Pietersbasiliek en andere prominente bouwwerken in de stad. Ook talrijke leden van de familie Barberini lieten zich door Bernini in steen vervaardigen, zoals zijn broers Carlo en Antonio. En paus Urbanus de VIII liet ook de kerk van Santa Bibiana en de kerk van San Sebastiano al Palatino op de Palatijnse heuvel herbouwen. De Barberini, de hele familie, waren eigenlijk mecenassen van schilders als Nicolas Poussin en Claude Lorrain. Een van de meest lofprijzende van deze artistieke werken in zijn viering en zijn pontificaat is de enorme allegorie van de goddelijke voorzienigheid en de Barberini, geschilderd door Pietro da Cortona op het plafond van de grote salon van het Palazzo Barberini. Dat wat betreft de maand december 2017. 2017 was dan natuurlijk ten einde en dan kunnen we kijken naar 2018, nemen we er even de maand mei bij. Want dan hebben we een zeer recente geschiedenis, een zeer recent archiefjaar besproken, namelijk 2010. In dat jaar is het ook zo dat het hoogste door de mens gebouwde structuur officieel wordt geopend, het Burj Khalifa in Dubai. Het is eveneens het jaar waar menig journalist zijn of haar tong bijna breekt over de naam van de IJslandse vulkaan die het vliegtuigverkeer in Noord- en West-Europa danig dwarsboomt, de Eyjafjallajökull. Griekenland komt in een zeer ernstige financiële crisis terecht en 5 schilderijen ter waarde van 100 miljoen euro worden ontvreemd uit het Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris in Parijs. Duitsland betaalt een schijf herstelschulden van de Eerste Wereldoorlog en de Birmeese politica Aung San Suu Kyi wordt bevrijd nadat ze in 1989 tot huisarrest werd veroordeeld. Het is het jaar waarin volle hevigheid de Arabische lente uitbreekt, aangestoken in Tunesië door de Tunesische revolutie. En de kardinalen Spitlik, Maier en Poggi komen te overlijden. Evenals de Belgische zanger, bekend van het pretpark dat naar hem is genoemd, Bobbejaan Schoepen. Ja, 2010 was een bewogen jaar, dat ligt ook nog altijd vers in het geheugen natuurlijk. Als we dan kijken naar de politiek in Birma, in Myanmar, Aung San Suu Kyi, die ondertussen alweer van haar machtspositie verwijderd is en de moeilijke situatie die daar ontstaan is, het is een herinnering voor ons om zeker te blijven bidden voor de bevolking al daar. 2010, dan zeggen we natuurlijk paus Benedictus de 16e. En we konden uitgebreid bij zijn leven stilstaan. Zo ontdekten we dat de familie Ratzinger, in het bijzonder zijn vader, zich hevig verzette tegen het nazisme. Een verzet dat uiteindelijk ook zou leiden tot vele problemen en pesterijen voor de familie. Het klopt inderdaad dat Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus de 16e, op 14-jarige leeftijd werd ingeschreven bij de Hitlerjugend. En dat is ook niet verwonderlijk, daar er een wet was uitgevaardigd die jongens vanaf 14 jaar, geboren na maart 1939, verplichtte om lid te worden van de nazistische jeugdbeweging. Zijn broer vertelde later echter dat Jozef er een hekel aan had om er naartoe te gaan. Hij verstopte zich ook vaak om niet te moeten gaan. In 1941 wordt een van de neefjes van Jozef Ratzinger, een 14-jarige jongen met het syndroom van Down, door de nazi's meegenomen, onderdeel van de zogeheten Aktion T4, het euthanasieprogramma van de nazi's. Het doel van deze Aktion T4 was om de genetische zuiverheid van het Germaanse volk te bewaren door het systematisch vermoorden van mensen die misvormd waren of met een handicap door het leven gingen of leden aan een psychiatrische ziekte. een gruwelijke misdaad, waarbij de nazi's het argument gebruikten dat deze mensen geen menswaardig bestaan hadden. Een zinloos bestaan, een zinloos lijden. Het zuiveringsprogramma werd dan ook genadedoding genoemd. De nazi's noemden het een daad van barmhartigheid en de meest humane wijze om deze mensen uit hun lijden te verlossen. In deze aflevering hebben we ons luid op de vraag gesteld waarin verschilden hun argumenten met de argumenten die men vandaag de dag in onze samenleving gebruikt. Het zou Jozef enkel maar sterken in zijn strijd tegen deze culturen van de dood. Toen hij in 1943 nog in het seminarie was, werd hij ingelijfd in een anti-vliegtuigeenheid als zogeheten Luftwaffenhelfer, zeg maar reserve voor de luchtmacht. Jozef Ratzinger trainde vervolgens in de Duitse infanterie. Toen de geallieerden steeds dichter bij zijn post naderden in 1945, ging hij terug naar zijn familie in Traunstein nadat zijn eenheid werd opgeheven. Dit gebeurde juist op het moment dat de Amerikaanse troepen een soort van hoofdkwartier oprichtten in hun huis. En hij werd, daar hij officieel deel uitmaakte van het Duitse leger, als krijgsgevangene behandeld en gevangen gezet. Een paar maanden later, tegen het eind van de oorlog in mei 1945, werd hij echter opnieuw vrijgelaten. Zowel Jozef als zijn broer Georg hadden priesterroeping en zodoende zouden ze de priesteropleiding aanvatten aan het Sankt Michael Seminari in Traunstein in november 1945. En later studeerden ze verder aan het Herzogliches Georgianum van de Ludwig-Maximilian-Universiteit in München. Ze werden beiden tot priester gewijd in Freising op 29 juni 1951 door de toenmalige aartsbisschop van München, kardinaal Michael von Faulhabe. Jozef Ratzinger herinnerde zich later dat op dat moment dat de oude aartsbisschop de handoplegging deed, een klein vogeltje van op het altaar omhoog vloog en een klein, vreugdevol lied aanhief. Toen was het natuurlijk nog niet te denken dat deze eerwaarde heer Jozef Ratzinger later kardinaal zou worden, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en uiteindelijk in de voetsporen zou treden van de heilige Petrus en zijn grote voorbeeld en voorganger, de heilige paus Johannes Paulus II. En op die manier paus Benedictus XVI zou worden. Een van de mooiste zaken aan radio, dat is dat we de mogelijkheid hebben om terug te keren in de tijd. En voor het archief is dat natuurlijk heel dankbaar, zeker als we dat met audio kunnen doen. En zo konden we u terugnemen naar het Sint-Pietersplein op de dag dat paus Benedictus XVI voor de eerste keer als dusdanig aan de wereld werd voorgesteld. Habemus Papam, het volk juichte, er is een nieuwe paus. We gaan luisteren naar dit geluidsfragment. Op het moment dat paus Benedictus XVI voor de eerste keer verscheen op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere.
En we hoorden de paus zeggen: dierbare broeders en zusters, na de grote paus Johannes Paulus II hebben de kardinalen mij een simpele, eenvoudige arbeider in de wijngaard van de Heer gekozen. Het troost mij te weten dat de Heer weet hoe hij werken kan, zelfs met ontoereikende instrumenten. En boven alles vertrouw ik me toe aan uw gebeden. In de vreugde van de verrezen Heer vertrouwen wij op zijn hulp. Laten we voortwaarts gaan. De Heer zal ons helpen en Maria, zijn allerheiligste moeder, zal aan onze zijde staan. Ik dank u. Prachtig toch om dat geluidsfragment nog eens opnieuw te beluisteren. Het jaar 2018 besloten we met een bezoek aan het jaar 1600. Dat was dus in de maand december. Het is het jaar waarin de slag bij Nieuwpoort plaatsvindt. We bevinden ons in de 80-jarige oorlog, waarbij de prins van Oranje, Maurits van Nassau, door de Staten-Generaal van de Nederlanden naar Vlaanderen komt om Duinkerke in te nemen. Dit omdat er vanuit Duinkerke veel kapers opereerden, die de handelsvloot van de Republiek veel schade toebrachten. Totaal onverwacht komen niet enkel de Nederlanders, maar ook de Spanjaarden meevechten, onder leiding van aartshertog Albrecht van Oostenrijk. En zo vindt de slag bij Nieuwpoort plaats. Koning Hendrik IV van Frankrijk huwt met Maria de Medici en de Oost-Indische Compagnie wordt opgericht. Michael de Dappere verenigt Wallachije, Moldavië en Transylvanië onder één vlag en de stad Londen telt op dat moment 200.000 inwoners. In Griekenland vindt er onder leiding van bisschop Dionysios Skilosophos van de Grieks-Orthodoxe Kerk een staatsgreep plaats tegen het Ottomaanse Rijk. En het is de geboorte van de toekomstige paus Clemens IX. Van eerwaarde heer Pedro Calderón de la Barca, dramaturg en schrijver in de Spaanse Gouden Eeuw, en van de toekomstige kardinaal von Burgau. Zo schrijven we dus het jaar 1600. In het jaar 1600 bevinden we ons ook in het achtste jaar van het 13 jaar durende pontificaat van paus Clemens de VIII. Een jaar ook waar een jubeljaar werd georganiseerd in Rome en waar maar liefst 3 miljoen pelgrims naar Rome zouden komen. Een ander opmerkelijk gebeuren in het pontificaat van paus Clemens de VIII was de verzoening van de kerk met koning Hendrik IV van Frankrijk, na lange onderhandelingen die onder meer gedragen werden door het genie van kardinaal Arnaud d'Ossat, en zo kwam er een einde aan een zeer ingewikkelde situatie in Frankrijk. Zo omhelsde de koning op 25 juli 1593 het katholicisme en kwam er een eind aan een 30 jaar lang durende religieuze oorlog. Deze nieuw verworven vriendschap met de Franse koning zou essentieel blijken voor het pausschap 2 jaar later, wanneer de hertog van Ferrara, Alfonso II, kinderloos stierf en de paus ernaar zocht om de staten van de Este-familie te verbinden aan de pauselijke staten. We richten van daaruit onze blik naar onze streken. En het belangrijkste bisdom van die tijd was het aartsbisdom Mechelen. Als we kijken naar het jaar 1596, vlak voor ons archiefjaar, dan zien we dat het aartsbisdom een echte puinhoop is. Het toneel van oorlogsgeweld en het land sleepte zich voort in wat een uitzichtloze uitputtingsslag leek. Nu, natuurlijk in 1600 was er nog lang geen sprake van het eigenlijke België. In Brussel volgden de landvoogden elkaar in een razendsnel tempo op. En op het platteland, waar hele dorpen werden platgebrand, liet de oorlog zich in alle gruwel voelen. Op vele plaatsen viel het inwonersaantal terug op 1/3. We moeten het ons voorstellen, rondtrekkende soldatenbendes, wolvenplagen, jawel, en epidemieën, maakten de laatste decennia van de 16e eeuw tot een van de meest apocalyptische perioden uit de nationale geschiedenis, aldus professor Michel Kloet. In 1596 bestond het aartsbisdom eigenlijk enkel nog op papier. Er was al lang geen sprake meer van een organisatie. Het was overleven. Het aartsbisdom was bankroet. De Antwerpse bisschop, Livinus Torrentius, weigerde om die reden de promotie, zou je kunnen zeggen, naar het aartsbisdom. En uiteindelijk werd de Engelse kardinaal Allen benoemd. Maar die aarzelde zodanig lang dat men eigenlijk, als het ware, moest terugvallen op een derde keuze, Matthias Hovius of Matthias van de Hove. Niemand kon vermoeden dat hij juist een boegbeeld zou worden gedurende 25 jaar lang, die niet enkel het aartsbisdom uit het slop zou halen, maar een wezenlijke rol zou spelen in de katholieke reformatie van de Nederlanden. Toch boeiend om zo die afleveringen die allemaal de revue hebben gepasseerd, om die nog even kort te belichten op deze wijze. We gaan er even tussenuit voor wat muziek. En daarvoor kijken we naar de aflevering over 2010, want dat was ook het jaar waarin de Australische operazangeres Joan Sutherland komt te overlijden. En we laten ons door haar magistrale stem meevoeren naar het verdere overlopen van ons boeket aan archiefbloemen. En we doen dat aan de hand van haar interpretatie van Schubert's Ellens Dritte Gesang, het Ave Maria. We horen Joan Sutherland samen met The Ambrosian Singers, het New Philharmonia Orchestra onder leiding van Richard Bonange. En komen zo dadelijk bij u terug en dan gaan we verder in ons overzicht van het archief sinds 2017.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars, bij onze bloemlezing, het archiefboeket dat wij samenstellen in deze aflevering, waar we de afleveringen sinds 2017, die te horen waren op Radio Maria, kort overlopen en belichten, willekeurig wat uitgekozen om zo de grote verscheidenheid in de, niet alleen de periodes die we samen hebben leren kennen, maar vooral ook de situatie in de kerk en in de wereld te belichten. We waren aangekomen in 2019, we gaan opnieuw even kijken naar het najaar, maand oktober meer bepaald. In ons archiefjaar stelde de Deense premier de nieuwe koningin Margarethe II voor aan het publiek. Tijdens Bloody Sunday schiet het Britse leger 14 burgers dood in Noord-Ierland. De 11e Olympische Winterspelen worden geopend in Sapporo in Japan, de eerste Winterspelen van Azië. Het huidige Iran wordt getroffen door een zeer zware aardbeving die meer dan 5300 mensenlevens eist. En in de nacht van 17 juni van dat jaar dat we verkenden, start het bekende Watergate-schandaal. Dat leidt tot het gedwongen ontslag van president Nixon, de president van de Verenigde Staten. De Britse kolonie Ceylon wordt Sri Lanka en in Burundi woedt de strijd tussen Hutus en Tutsis zeer hevig. Het is eveneens het jaar waar de Belgische wielrenner Eddy Merckx voor een vierde maal de Ronde van Frankrijk wint. En met de terugkeer van Apollo 17 op aarde komt er een einde aan het Apollo-programma en de landingen op de maan. Het is eveneens het jaar waarin het vliegtuig van de rugbyclub Old Christians Club uit Montevideo neerstort in het Andesgebergte. 16 van de 45 mensen overleefden deze ramp, die verfilmd werd in de aangrijpende film Alive. En zo konden wij samen het jaar 1972 verkennen. Daarbij konden we onze blik richten op het jongste Belgische bisdom. Hoewel de historische wortels eigenlijk teruggaan op de geschiedenis van het oude bisdom Luik, wat het oudste is van België. De bisschoppelijke zetel was dan ook gevestigd in Tongeren en behoorde tot een van de invloedrijkste en ook meest uitgestrekte van Europa in de middeleeuwen. Nu, de meesten onder u die zullen al kunnen raden dat het ging over het bisdom Hasselt. In 1972, ja, dat is een periode die niet zo heel lang geleden is, in een andere aflevering die we straks nog zullen belichten, hebben we het gehad over de geschiedenis van het begin van, zeg maar, de christenen in onze streken, want dat was ook in dat bisdom tot 1500. Maar in 1972 zitten we in de periode, dat is 5 jaar nadat het nieuwe bisdom door middel van de pauselijke bul Qui Christianorum Coetui van 31 mei 1967 werd opgericht, om helemaal correct te zijn en van de hand van de heilige paus Paulus VI. De eeuwenoude traditie van de verering van het prachtige Mariabeeld in Tongeren zorgde ervoor dat onze lieve vrouw oorzaak onzer blijdschap tot patrones werd benoemd van dat nieuwe bisdom en zodoende werd de Sint-Quintinuskerk verheven tot kathedraal, de plaats waar de kathedra of de zetel van de bisschop staat. Dus we hoorden al dat bisdom Hasselt is eigenlijk geboren uit het bisdom Luik en er waren enkele redenen die de oprichting van dat nieuwe bisdom legitimeerden. Dat ontdekten we in de aflevering. Denken we maar aan de taalproblematiek binnen het vroegere bisdom Luik, dat door historische en politieke ontwikkelingen bestond uit 3 taalgroepen, zoals we het trouwens vandaag de dag in ons land nog altijd kennen. Nederlands, Frans, dat waren de 2 grootste en bijkomend nog een kleine Duitsstalige gemeenschap sinds de Eerste Wereldoorlog. toenemende politieke spanningen tussen Vlamingen en Walen speelden daarin een rol, als ook de explosieve groei van het bevolkingsaantal van de provincie Limburg, ten gevolge van de industrialisering na de Tweede Wereldoorlog. Een jonge bevolking dus, wat een specifieke pastorale aanpak vereiste. Zo leren we uit het eerste herderlijke schrijven van Monseigneur Heuschen. Deze bisschop kweet zich met een grote toewijding aan alle taken die aan hem waren toevertrouwd, ook voordat hij bisschop werd. Het gaf hem de kans een zeer gedegen kennis op te bouwen van de constituties die voortkwamen uit het Tweede Vaticaans Concilie. Dat was een bagage die hij kon gebruiken toen hij van 1974 tot en met 1978 zetelde in de Congregatie voor de Geloofsleer. Dat was toen onder kardinaal Schepper, die uit Kroatië afkomstig was. Toen Monseigneur Kalewaert, die we in een andere aflevering over het bisdom Gent al beter mochten leren kennen, overleed, werd Jozef Maria Heuschen genoemd als mogelijke opvolger. Maar hij stond in Rome gekend als een ijveraar voor de oprichting van het nieuwe bisdom Hasselt, daar hij zich bewust was van de pastorale nood van dit territorium van de Belgische kerkprovincie. Toen hij een audiëntie voor de gouverneur van Limburg, die ook zijn persoonlijke vriend was, de heer Roppe, regelde, beloofde de paus aan de gouverneur dat er binnenkort goed nieuws zou zijn voor de provincie Limburg. In een brief van 7 november 1965 schrijft hij echter: binnenkort is een rekbaar begrip natuurlijk en de paus is ook een zeer goed diplomaat. Voor mij hoeft het zo snel niet te gaan. We hebben nu onze handen vol aan het concilie en ik zou toch enkele weken op adem willen komen. Ondanks het feit dat het niet zo goed ging met zijn gezondheid ondertussen, benoemde de heilige paus Paulus VI hem in 1967 tot eerste bisschop van het nieuwe bisdom Hasselt. Zijn bisschopsleuze was: Credidimus caritati, we hebben ons aan Gods liefde toevertrouwd. De inspanningen die hij had geleverd voor het werk tijdens het concilie had hem echter zo lichamelijk uitgeput dat hij zich in 1970 reeds gedwongen zag zijn benoeming terug te geven in handen van de Heilige Vader. Deze weigerde zijn ontslag, maar beloofde snel een hulpbisschop te benoemen, zodat hij de nodige hulp zou krijgen. Zodoende werd eerwaarde heer Paul Schruurs voor dit ambt gekozen. De gezondheid van Monseigneur Heuschen ging achteruit, en het gebeurde regelmatig dat hij zijn taken als bisschop omwille van deze gezondheidsproblemen niet kon uitvoeren, ondanks zijn diepe verlangen om het wel te doen. En daarbij moeten we ook wel even het verdienstelijke werk van de heer Luc Vendriks vermelden, die als zijn persoonlijke secretaris de bisschop steeds ten dienste stond. Ondanks de moeilijke gezondheid toonde Monseigneur Heuschen zich altijd nauw betrokken bij het gebeuren in het bisdom. De vele brieven die hij schreef, gericht aan zijn priesters, zijn stuk voor stuk getuigen dat hij zich bewust was van de problemen waarmee de kerk zich geconfronteerd zag. Hij zette zich sterk in om de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie, waar hij zelf zo hard voor had gewerkt, te implementeren in het bisdom en vond het belangrijk te strijden om de eenheid te bewaren tussen zijn priesters. En dan gaan we nog even een beetje verder. We hebben nog 2020 om een archiefjaar uit te plukken en ook 2021. Voor 2020 een zomerse bloem, de maand juni. Dan bracht het archief ons naar het jaar waar Napoleon Bonaparte Java in Palestina inneemt en waar Oostenrijk de oorlog verklaart aan Frankrijk. Het is de tijd van de Napoleontische oorlogen en het einde van de Franse revolutie. De staat van New York schaft de slavernij af. En het is ook het jaar waarin een zeer belangrijke archeologische ontdekking wordt gedaan, die zal leiden tot het ontcijferen van de Egyptische hiërogliefen En dan heb ik het natuurlijk over de steen van Rosetta, die ontdekt wordt door de Franse kapitein Pierre-François Bouchard tijdens de campagne van Napoleon in Egypte. De ster van Napoleon is reizende en in ons archiefjaar roept hij zich uit tot eerste consul van Frankrijk. De 14e Tuikanokopoulou, koning van de Hawatu, wordt vermoord, wat Tonga in een halve eeuw van burgeroorlog stort. En in ons land start William Cockerill met de bouw van katoenfabrieken. Het is eveneens het jaar waarin de Russische auteur Alexander Pushkin het levenslicht ziet en waarin Jacques-Étienne Montgolfier, uitvinder van de hete luchtballon, komt te overlijden. En zo schreven wij samen het jaar 1799. In dat jaar trouwens konden wij ook kardinaal Johannes Hendrikus von Frankenberg, die toen aartsbisschop was van Mechelen, beter leren kennen. Was trouwens pas 32 jaar toen hij die belangrijke functie in handen kreeg, gelegd door de Habsburgse monarchie. De heilige vader toen was paus Clemens de 8e en hij zou de benoeming bevestigen in 1759. En zo werd hij dus primaat van de Lage Landen op zulke jonge leeftijd. Belangrijkste verandering met de voorganger, zouden we kunnen zeggen, was ook zijn persoonlijke betrokkenheid bij het pastorale leven. In juni 1760 bijvoorbeeld weten we dat hij een eerste Vormsolreis begon. En tegen september 1761 had hij alle dikkenijen van het aartsbisdom bezocht. Met een tweede ronde in 1765-1766. Gedurende 16 jaar lang, van 1770 tot 1786, diende hij ieder jaar op sommige plaatsen zelf het vormsel toe. In 88, 89, 90, 92 en 93 deed hij dit, waarbij hij sommige jaren aan meer dan, en u hoorde het goed, 22.000 kinderen het vormsel toediende. En uit de aantekeningen van zijn secretarissen, die in het archief bewaard werden, weten we dat deze reizen zeer uitgebreid werden voorbereid en voor de kardinaal de uitgelezen kans was om contact te hebben met de dekens, pastoors, abdijen en kloosters en natuurlijk ook de leken. Ook werden kerken en altaren tijdens zulke reizen gewijd en op zondag celebreerde de kardinaal de heilige mis en deelde de communie uit aan de gelovigen. Grote devotie van deze kardinaal, zo weten we ook dat hij op kerstmis 1760 drie gezongen missen opdroeg, het volledige koorofficie bijwoonde, van de metten op kerstavond dus tot en met de complete van de volgende dag, hield dan ook nog eens een preek om 3:30 en ging daarvoor voor in het lof. In de paastijd droeg hij zelf de communie tot bij de zieken in Mechelen, iets wat hij heel regelmatig deed. En zijn vurige preken waren een vreugd voor de ziel en het oor, en iets waar de mensen echt naar uitkeken en die hij ook zelf schreef. Hij had grote zorgen voor de klerus en de kwaliteit van hun bediening. En hij was een groot voorvechter van het beschermen van zijn diocesanen tegen wat hij zelf verderfelijke boeken noemde in een preek. Grote zorg voor de liturgie en de wijze waarop processies door de stad of het dorp trokken, hebben ook zijn aartsbisschoppelijk pontificaat getekend. En zo komen wij langzamerhand aan het einde van onze bloemlezing van het archief, onze wandeling die we maken langsheen de verschillende afleveringen van het archief sinds 2017 en zijn beland in 2021. Zoals ik zei, we hebben dan in 2021 de mogelijkheid gehad om even te kijken niet naar een specifiek jaar, maar naar een hele lange periode. Om even te gaan kijken naar de oorsprong van het christendom in onze streken. En dan komen we automatisch terecht bij Tongeren. Want Tongeren is een kruispunt geworden van zowel hoofd- als secundaire wegen op een bepaald moment door de groei van de stad. En zo ontwikkelde het zich als een belangrijk administratief en handelscentrum. Een bloeiende handel in landbouwproducten, vruchten van de Haspengouwse bodem, die op belangrijke wijze bijdroegen aan de bevoorrading van het Romeinse leger, zorgden voor nog meer expansie. Er zijn trouwens ook sporen teruggevonden van handel in bakstenen, waarvoor de leemgrond in de streek het hoofdingrediënt vormde. De bloeiende handel rond Atuatuca Tungrorum, zoals Tongeren toen heette, zorgde voor een stroom aan verscheidene culturen, maar dus ook religieuze invloeden. In onze streken waren de Romeinen eerder verdraagzaam tegenover lokale godsdiensten, maar ook tegenover godsdiensten die van buitenaf kwamen. En zo kon ook het evangelie zijn weg vinden naar Tongeren. Het eerste echte historische bewijs voor de aanwezigheid van christenen in de streek van Limburg vinden we terug bij de figuur van bisschop Servatius. Het blijft moeilijk natuurlijk om te achterhalen hoeveel bisschoppen er exact geweest zijn in die eerste periode, en de gegevens over het leven van Servatius van Tongeren zijn schaars. Het is Sulpicius Severus, die ook het levensverhaal van de heilige Martinus van Tours of Sint Maarten beschreef, die schrijft dat in het jaar 360 Servatio Tungrorum Episcopus aanwezig was op het concilie van Rimini, waar de bisschop vol ijver het arianisme bestreed. Deze Servatius zou echter de bisschopszetel op het einde van zijn leven overplaatsen naar Maastricht, wellicht omdat de stad op dat moment aan belang had gewonnen op Tongeren. En zo konden wij in die aflevering van 2021 die boeiende geschiedenis van het christendom in onze streken beter leren kennen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Archief. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u er opnieuw bij was en te hopen dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Maria om programma's rond kerkgeschiedenis en dergelijke mee te volgen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.